meant to be together forever. Well, they went out quickly to Thailand on a time show. They should have not moved. They started slowly falling. First everything seemed okay. Well, at least they headed in the right way. Then he started to lose control. He found himself on a straight downhill road. Well, yeah, he got the best of him when he met this pretty girl named Kim. Then he's thinking, think out loud, but how's he gonna feel when his wife finds out?
This world is all mixed up. There's something going on.
We better fix it up, clean it up.
This world is all mixed up. There's something going on.
And with any luck, we'll blow it up. Little Joey on his way home from school, doing nothing wrong, just being cool. He was every mother's special treasure. What happened in the spring of 84? Little Joey's disappearance rocked the world, along with all the teary eyes. You know there's gonna come a lot of war.
Mixed Up World was de eerste in Radio 6. Maakte een valse start, want het nieuws kwam niet. Er is geen nieuws en dat is misschien ook wel goed nieuws. Maar of het echt goed nieuws is, dat weet ik niet. Misschien dat we dat om 8 uur nog horen. We gaan in ieder geval even kijken waar de nieuwslezer gebleven is. Tot 8 uur dus Radio 6. De Timex Social Club, die hadden we het over de Mixed Up World. Nou, daar hebben we het al even over gehad. We gaan vanavond een bijzondere Radio 6 voor u maken. Er komt zo meteen een gesprek. En zelfs misschien wel een lang gesprek. Met een dagboekonderzoeker. Dus dat gaan we straks rustig even inleiden. Ga ik nog even koffie drinken. En dat vind ik wel een teken destijds. Sign of the Times.
As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.
Light in my bed.
Time, peace of mind to come.
Why do we go on with this useless love affair when it seems to me that you don't really care? I realize now nothing is new. Time to live my life without you.
Bellstars, Sign of the Times. Nou, het is al een beetje aangekondigd. Er iemand bij ons in de studio, dat is Peter Vroon. Goedenavond, Peter.
Goedenavond.
Peter heeft zich aangeboden om meer te vertellen over zijn hobby. Misschien is het goed, Peter, als je eerst een beetje introduceert wie je bent. Wat je hebt gedaan en waarom je nu doet wat je doet. Die vragen in één keer.
Nou, laat ik eerst beginnen met te vertellen dat bij de inleiding werd gezegd dat ik onderzoeker ben bij het NIOD, maar dat ben ik niet. Ik ben vrijwilliger. De onderzoekers, dat zijn degene waar ik het werk voor doe. En ik digitaliseer dagboeken. En dat is een heel tijdrovend werk, maar uitermate interessant. Ik heb jarenlang voor de klas gestaan. Ik heb me daar met veel plezier ingestort, maar nu ben ik gepensioneerd en heb tijd voor andere dingen.
Ja. Hoe gaat dat? Je zegt, ik digitaliseer dagboeken. Ik heb daar een klein beetje zicht op, maar niet iedereen zal dat hebben. Wat zijn je werkzaamheden? Hoe pak je dat aan?
Ja, laat ik misschien eerst een intro vertellen. Ik ben er eigenlijk ingerold toevallig. Want ik heb een paar jaar geleden voor het Rotterdamse archief politiedossiers helpen digitaliseren. Die politiedossiers uit de Tweede Wereldoorlog zijn teruggevonden. Mm-hmm. Dat waren kaarten, arrestantenkaarten. Daar heeft men eigenlijk jarenlang niets mee gedaan. Die zijn door de Duitsers opgesteld en de Rotterdamse politie in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat geeft een enorm beeld. Dat heb ik anderhalf jaar lang gedaan. We hebben tienduizenden van die kaarten met een groep vrijwilligers, mm-hmm, voor het Rotterdamse archief gedigitaliseerd ook. Die zijn dus toegankelijk via internet op aanvraag. En als dank voor het bewezen werk en al het werk wat we gedaan hebben, kregen wij een bezoek aan het NIOD in Amsterdam. Daar werd ons verteld hoe vreselijk belangrijk dit soort werk was. En daar kwam ik in aanraking met iemand die een boek had geschreven over de rol van de politie in de Tweede Wereldoorlog. En daar had ik haar het een en ander over verteld. Want mijn oom die zat bij de Utrechtse politie en is ondergedoken standtorpede omdat hij geen Joden wilde oppakken in Utrecht. Ja. Zo is dat gekomen. En toen heeft ze me gevraagd, zou jij er wat voor voelen om mee te werken aan het werk wat wij doen in Amsterdam? Het digitaliseren van dagboeken. Nou, dat was niet tegen dovemans horen.
Nee, dat is duidelijk. Want anders zat je niet hier.
Nee.
Ga je naar Amsterdam daarvoor?
Nee hoor. Ik ben wel in Amsterdam geweest. Ik heb daar een hele instructiemiddag gekregen met een hele groep vrijwilligers die zich hadden aangemeld daarvoor. En dan krijg je te horen hoe je dat precies moet aanpakken. Het is vaak heel vertrouwelijk werk. Niet alle dagboeken zijn zomaar toegankelijk voor iedereen. Het is heel persoonlijk werk. Het gaat over mensen die de meest verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. En je moet daar dus zorgvuldig mee omgaan. Je krijgt van het NIOD, als je dat goed gedaan hebt, een inlogcode. Mm-hmm. En ik kan heerlijk thuis achter mijn computer, als ik een paar uur vrij heb, dan log ik in en dan ga ik weer een aantal bladzijden doen.
Oké. Okay. Dus het wordt op je scherm aangeboden.
Ja.
En dan, jij haalt er de tekst uit.
Ja, ik log in en dan krijg ik een grote pagina. Daar staan van het aan mij toegewezen dagboek een x-aantal pagina's gefotografeerd. Mm-hmm. Want die dingen die kun je niet zomaar digitaliseren. Dus dat moet je helemaal overtikken. Ja. En je moet heel goed kijken. Sommige dagboeken die zijn ontzettend goed duidelijk getikt. Ja. En andere zijn met de hand geschreven onder barre omstandigheden. En daar moet je echt soms een week op puzzelen. Wil je erachter komen wat de man of vrouw die dat gedaan heeft, heeft opgeschreven.
Ja. En wat doet dat nou met je als je dat leest, als je dat verwerkt?
Ja, ik heb tegen mijn vrouw gezegd, ik vind dit zo razend interessant. Je bent in één keer heel veel dichter bij de oorlog gekomen. En mijn, laat ik zeggen, enorme interesse in geschiedenis wordt hier elke dag met scheppen mee gevoed. Mm-hmm. Dus ik vind het heerlijk. Fantastisch.
Ja. Maar dan klinkt het als een, uit de hand gelopen hobby.
Nou nee hoor, ik vind het helemaal niet uit de hand gelopen. Alleen als ik dingen doe, dan duik ik daar middenin en dan doe ik er mijn uiterste best voor om dat zo secuur en precies mogelijk te doen. En het extra wat eraan gekoppeld is, dat is het feit dat ik daar heel veel van leer. Dus ik kom er elke keer weer een stap verder mee. Want het interessante van deze dagboeken is, het zijn geen verhalen van mensen die het van anderen hebben gehoord. Maar dit zijn de verhalen, en dat is ook voor de wetenschappers die ermee werken, ja, heel belangrijk. Het zijn ooggetuigenverslagen van zo'n enorme variatie. Dus daar wil ik straks nog wel iets meer over vertellen.
Dat gaan we zeker doen. Wat me trof, je zei, ik krijg een aantal pagina's van het aan mij toegewezen dagboek. Betekent dat je uiteindelijk het hele beeld hebt van de belevenissen van persoon X gedurende de jaren 1945?
Ja. Nou, ik zal een voorbeeld geven van een dagboek wat ik een hele tijd geleden heb getranscribeerd. Dat noemen ze zo, transcriberen.
Overschrijven in het Nederlands.
Ja, ja, overschrijven in het Nederlands. Dat ging over een familie van Hal. Dat was een Joodse familie. En die woonde in mijn geboortestad Utrecht in de Petrarca-laan. En dat heeft natuurlijk helemaal mijn interesse. En het verhaal was verbijsterend. Ik heb dat dagboek uitgetikt. En hij heeft de groep waarmee hij naar de Grebbeberg zich stuurt, heeft hij helemaal beschreven de verschrikkingen die ze daar hebben meegemaakt. Het gegil van de gewonden en de ellende die ze hebben meegemaakt. Hij is daar zwaar gewond uitgekomen wegens een granaatinslag, een been verloren en zijn andere been een voet eraf. Kwam in het Stads- en Academisch Ziekenhuis in Utrecht terecht en is daar verder oorlogsinvalide gebleven. Maar als het daarbij gebleven was,
dan was het al erg.
Het was al heel verschrikkelijk. Maar ik kreeg later van het NIOD een briefje, een mail. Zei van Peter, dat dagboek wat jij hebt uitgewerkt, dat van de familie van Hal, daar hebben wij van de man en vrouw en hun zoon, vrouw Klaartje Wallig heette ze, en hun zoon Benjamin, hebben wij gehoord wat er met hen verder gebeurd is. Die zijn in 1943 bij een razzia in Utrecht opgepakt, naar Vught afgevoerd, van Vught naar Westerbork en met het eerste transport naar Sobibor, en daar zijn ze allemaal vermoord. Dat heeft op mij een gigantische indruk gemaakt. Ik leg elk jaar kransen in Rotterdam, mm-hmm, namens Amnesty International, want daar ben ik regio-medewerker. Alleen dit jaar kon dat dus niet. Nee. Ik kon onmogelijk met een krans, dus alles was afgelast. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik zeg, laten we nou het volgende doen. We kopen 3 rozen voor elk van de 3 overleden en vermoorde mensen. Wij reizen naar Utrecht af, mijn geboortestad, en die wijk die ken ik heel goed. We bellen aan op nummer 73 Petrarca-laan en dan gaan we vertellen waarom wij voor de deur staan. We hebben dat gedaan en de man die opendeed, ja, die stond eigenlijk heel verbijsterd en verbaasd te kijken naar ons. Ik zeg, meneer, u bent verbaasd waarom wij dit doen en waarom ik dat verhaal vertel. Ik zeg, maar zus en zo is het geval. Hij zegt, ja. Hij zegt, wij hebben ooit wel gehoord dat hier Joodse mensen ondergedoken zaten, waarschijnlijk. Hij zegt, maar dan denk je van, ach ja, dat zal wel. En Hij zegt, maar nu weet ik dus hoe het precies zit. En ik zeg, ja, heb ik ook een korte schets op papier gezet. Want ik mag die dagboeken namelijk niet zelf zomaar gaan uitgeven. Nee. Dat mag ik niet, dat is allemaal niet toegestaan. Ik heb alleen verteld wie er gewoond hebben en wat er met hen gebeurd is. En nou, hij zegt, ik ga gegarandeerd die bloemen, die drie rozen neerzetten. En ik vind het fantastisch dat, dat wij op deze dag, het was op 4 mei, hè, zo de dodenherdenking een andere invulling hebben gegeven.
Ja.
Nou, daar had ik dus in ieder geval heel veel, laat ik zeggen, niet plezier aan, maar het deed me genoegen.
Ja, nee, dat kan ik me ruimschoots voorstellen. Ik vind het een heel verhaal zo, Peter. Dus ik denk dat het goed is om nu toch heel even een muzikaal intermezzo te doen. Je zou bijna denken dat het toevallig en toepasselijk is. Looking back over my shoulder. Terugkijkend over mijn schouder. Ja, Mike en de Mechanics waren het die dit allemaal ten gehore brachten. Vanavond bij ons in de studio van Radio 6 van de lokale omroep Krimpen is Peter Vroon. Peter die werkt, is vrijwilliger, is medewerker van het NIOD. En het lijkt me toch goed om heel even stil te staan bij die organisatie als organisatie. Jij kunt vast beter uitleggen dan ik, Peter, waarom die organisatie er is En hoe die nou precies heet, want dat ben ik een beetje kwijtgeraakt in de loop van de tijd.
Nou, dat is natuurlijk direct na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Het NIOD, dat was het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, opgericht door Dr. Lou de Jong. Ja. Die kennen we allemaal nog wel van de televisieserie, zelfs nog uit de zwart-wit tijd. En die heeft die hele grote serie boeken geschreven daarover en heeft alles wat verzameld is vastgelegd. Maar bij het NIOD, daar komt steeds meer binnen. En het NIOD is niet alleen maar bezig geweest met de Tweede Wereldoorlog. Nog altijd.
Het is pak een beetje 80 jaar geleden dat het begon.
Zeker, maar het gaat niet meer alleen over de Tweede Wereldoorlog. En in de loop der jaren is de naam ook aangepast. Want er kwamen steeds meer informatiestromen binnen uit oorlogsgebieden van de legereenheden die op vrijwilligers- en vredesmissies waren. Als je dat tenminste nog een vredesmissie kan noemen. Er zijn mensen zwaar getraumatiseerd van teruggekomen. Dus het is zeer ernstig. En toen heeft men besloten om die naam aan te passen en ook de informatie over genocides en de Holocaust, die uiteindelijk toch enorm ingegrepen heeft in wereldwijd, om dat erin te zetten. Ze hebben het dus genoemd het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. Mm. Dus al die studiesectoren worden in het NIOD, de standaardnaam nog even, worden daar door wetenschappers benaderd en bekeken. En mijn contactpersonen daar zijn René Potkamp en Koen Smilde. Dat is voor onze afdeling van de dagboeken. Ja. Zijn dat degene die daar de scepters waren.
En als ik het me nou goed herinner, is dat instituut ook meermaals met sluiting bedreigd. Hè? De taak was wel af, was de opvatting.
Ja. Maar inmiddels is die taak natuurlijk heel erg uitgebreid. En zal het er maar helemaal aan liggen hoe sterk en hoe goed de overheid belangstelling en belangrijk genoeg vindt om daar geld in te steken. Er zijn nu subsidies weer geschonken voor het onderzoek doen naar deze dagboeken. En dat zijn er heel veel. Ja. Het dagboek van Anne Frank is natuurlijk het allerbekendste. Ja. Dat is daar uiteindelijk ook via terechtgekomen en verder in museaal verband gepubliceerd.
En uitgewerkt, ja.
Ja, maar er zijn duizenden dagboeken, er zijn er wel 6000, die teruggevonden zijn of geschonken door familieleden van de betrokkenen die overleden zijn. En die zijn dan daar terechtgekomen. Sommigen hebben die dagboeken ook toch in bezit gehouden. Maar er mochten dan fotocopieën van gemaakt worden. Dat is vaak dus wel lastig. Maar ja, als je een fotocopie hebt, moet je daar toch ook de tekst van kunnen publiceren. En zo is dat gegaan.
Ja, want ik kan me voorstellen dat je zelfs tegen rechtenkwesties aanloopt. Dat mensen zeggen van, het is wel van mij. Je mag het zien, maar
ja,
mag
maar dat,
mee.
Dat is iets waar wij ons dus verder natuurlijk niet mee. Nee, want onze vrijwilligersgroep heeft geen enkele jurisprudentie om daar iets over te zeggen of te doen. Nee. Dus dat zijn de medewerkers van het NIOD zelf. En wij zijn maar toegevoegde vrijwilligers met een verklaring dat wij ons houden aan de afgesproken richtlijnen. En dat wij het werk doen zoals zij het noodzakelijk vinden om straks meer toegankelijkheid te krijgen tot die dagboeken.
Ja, want dat is uiteindelijk het doel. Het materiaal wat erin ligt.
Het materiaal wat erin ligt, dat is op een gegeven moment toegankelijk voor mensen die of familie zijn of die een wetenschappelijke doel daarmee hebben en die doen een aanvraag bij het NIOD. Er zijn bijvoorbeeld mensen die over een bepaalde oorlogshandelingen die er gebeurd zijn. Ik noem maar iets, de Burma-spoorweg bijvoorbeeld. Daar kan ik straks wel iets over vertellen. Daar hebben ze heel uitgebreide ooggetuigen verslagen van. En die hebben wij dus gedigitaliseerd.
Maar ik vind het ook een wonderlijke ontwikkeling. Hè? Dat je aan zoiets als mens wordt blootgesteld. Je noemt de Burma-spoorlijn. Ja. Maar ik heb ook begrepen dat er vanaf, laten we zeggen, 11 mei 1940... ontzettend veel mensen plotsklaps dagboeken zijn gaan bijhouden.
Ja.
Dus dat lijkt me een. Dat je op het idee komt van, ik moet dit vastleggen. Ik moet dit,
Er zijn mensen bij. Ik heb één dagboek. Kijk, want ik ben natuurlijk maar één. Er zijn 100, bijna 100 vrijwilligers. Mm-hmm. Ik ben één van de 100. Ik heb een dagboek gehad. Daar ben ik 3 maanden mee bezig geweest. Dat was meer dan 1000 pagina's. Dat was een man van een vooraanstaande familie uit Leiden. Die wonen op het Rapenburg. Dat is een groot huis. Hij heeft van begin tot het eind van de oorlog alle handelingen die via Radio Oranje, via illegale kranten, via de Duitse overheid, via de Nederlandse overheid, noem maar op, heeft hij allemaal minutieus vastgelegd. En dan niet alleen wat er in Nederland gebeurde, maar ook wat er wereldwijd gebeurde. Dus de tegenstellingen in Afrika, met de oorlog in Afrika, de oorlogshandelingen op zee, noem maar op. Alles wat hij dus te horen kreeg, heeft hij allemaal opgeschreven. En het is onvoorstelbaar hoeveel tijd die man daar ingestoken heeft. Dat is echt ongelooflijk.
Het is natuurlijk ook zo dat die mensen daar zaten op het moment zelf. En nog niet wisten hoe het afliep. Nee. Wij kijken terug met de kennis van nu. Want de goeie hebben gewonnen. De slechte die hebben een pak slaag gekregen. Die zijn afgevoerd, opgeborgen. Maar zij zaten in onzekerheid. Zij bekeken de wereld zoals ze hem zagen. En ik denk ook dat dat een van de punten is waarom het belangrijk is om deze materialen te hebben.
Dat is op mij ook zo overgekomen. En dat is ook, denk ik, wat de mensen die daar dus echt studies naar maken ook dingen uit kunnen halen. Als ik begin met pagina 1, zal ik maar zeggen, dan is de oorlog net begonnen. De Duitsers zijn binnen, althans van het hele grote dagboek. Duitsers zijn het binnen. Die zijn hier en daar nog zelfs beleefd tegen anderen. En van honger is er nog geen sprake. Van distributie is er nog geen sprake. En langzaamaan zie je dan dat dingen lastiger worden. In zijn dagboek wordt het ook lastiger zodra de Jodenvervolging begint in 1942. Dan wordt het lastiger. Dan beginnen ook de schaarste dingen op. Dat lees je dan allemaal in zijn dagboek. Dan krijg je ook na verloop van tijd dat Hitler, net als Napoleon, probeert Rusland te overheersen en Rusland onder de voet te krijgen. En daar vallen de grote klappen. Hij heeft minutieus dat allemaal beschreven. Ja. En dat is voor mensen die dus daar studies naar maken, ongelooflijk belangrijk. Om die berichtgeving die er toen was, gewoon letterlijk te kunnen terugvinden en lezen.
Ja. Het is bijna 7:30. Ja, de klok houden wij in de gaten. Ik ben gewend om 7:30 te vertellen dat u luistert naar de lokale omroep Krimpen. Dus dat doe ik nu ook. 93,1. Was het nou 93,1? Ik ben het ineens vergeten. Ja, 93,1 megahertz in het kabelnet, 106 megahertz FM. Tot 8:00 luistert u naar het programma Radio 6. En vandaag heel veel meer gesproken wordt dan normaal. Peter Vroon is onze gast. En zometeen na het volgende liedje. Hè? Eindelijk zeg ik het zo goed. Dan gaan we weer verder met zijn hobby. En hoe het ons fascineert.
Tu la mia. noches que hay en luna llena, será porque niño esté de buenas. Y si llega la hora, me cuadra la luna para darle una cuna. Y si niño llora, me cuadra la luna para darle una cuna.
Het langer voelde dan ik had gedacht. Hijo de la Luna van Sarah Brightman. En ik wil er heel even bij stilstaan. We hebben voordat het programma begon, hebben we deze met zorg uitgezocht. En waarom is het Sarah Brightman geworden? De mooiste piano zat erin. En dat wil ik toch wel even zeggen. U luistert naar Radio 6. Dat heb ik inmiddels al 3 keer gezegd. Dus dat ga ik niet nog een keer zeggen. Vanavond hebben we Peter Vroon bij ons. En Peter digitaliseert en werkt uit dagboeken. Die stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is best lang geleden. Er zijn er ook een heleboel. Hij heeft ons al een paar dingen verteld. En ik heb het gevoel dat we nog best wel een goed half uur tegemoet gaan. Was het maar een half uur, het is veel korter. Wat ik me afvroeg, Peter. Tot nu toe heb ik mensen gehoord die last hadden van de Jodenvervolging. Last hadden van het strijdgewoel. Maar in Nederland had je ook een heleboel heel gewone mensen. Die het gewoon meemaakten. Niet hoog geplaatst waren of bijzonder, maar gewoon bij wijze van spreken kantoorbedienden waren die iedere dag naar hun werk moesten. En hebben die dan ook een dagboek geschreven? En ben je in de verzameling ook een dagboek tegengekomen van iemand die totaal van de verkeerde kant was? Die fascistische ideeën had, die hoera, we zijn bevrijd, 15 mei 1940.
Ja.
Hoe ging dat?
Ja, wat je zegt, er zijn heel veel verschillende dagboeken. En niet alleen van hooggeplaatste mensen. Maar het is zo gevarieerd. Ik heb een tijd geleden een dagboek gedigitaliseerd. Van een groep mensen die bij de NSB hebben gezeten. En na de oorlog zijn opgepakt. En in een kamp terecht zijn gekomen om hun straf uit te zitten. En dan gaan die mensen met elkaar in gesprek. Dat wordt ook opgeschreven. Ze gaan praten over hoe zij met hun politieke overtuiging daar terecht zijn gekomen. En sommige mensen die vonden eigenlijk dat het hun keuze is geweest. En ze hebben alleen hun straf moeten uitzitten zoveel jaar. En hebben daar heel duidelijk opgeschreven hoe het allemaal gegaan is. En wat ze allemaal hebben moeten doen. Ze hebben zich aardig er doorheen weten te slaan. Want ook daar heb je altijd heel handige personen in. Die weten overal precies de juiste weg te vinden om zichzelf zo min mogelijk in een slechte sector te laten zetten. En dat hebben ze ook keurig netjes opgeschreven. Anderen hebben daar zelfs vriendschappen van na het uitzitten van hun straf aan overgehouden. En dat hebben ze allemaal verteld hoe ze dat hebben ervaren. Ja, dat vond ik ook. Ik, daar had ik ook wel eens dacht van het is niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. Want ik oordeel niet. Ik heb er alleen mijn mening over.
Ja, kan me voorstellen. Maar het lijkt me wel eigenlijk een onderbelicht aspect.
Ja, dat is het ook wel. En kijk, ik heb natuurlijk niet alle dagboeken gezien. Ik zeg, want er zijn er 6.000. En ik denk dat ik er iets van op dit moment 25 onderhanden heb gehad. Dus dat is maar een minutieus klein deel. Maar van heel verschillende soort. Ik heb ook een dagboek gehad van mensen die uit de regeringskringen gezamenlijk ergens hebben ondergedoken gezeten en neergezet zijn. En die hebben ook verteld hoe zij van alles en nog wat moesten meemaken. Ook als na de oorlog de zaken op een heel ander spoor zouden zijn gezet. En hun dagelijkse bedoeling, ook wanneer ze met hun voeten door het water hadden gelopen. Ja. Dus wij zien hier de ministers en staatssecretarissen allemaal keurig netjes in het pak en fijn in de kamer enzovoort. Maar zij hebben dus ook vaak onder hele barre omstandigheden in die tijd gezeten.
Ja.
Daar hebben ze het een en ander over opgeschreven. Ik kan daar verder niet over uitweiden, maar zo was dat.
Hey, ja. Nee. Ja. Je hebt het over Sint-Michielsgestel, neem ik aan?
Ja, Sint-Michielsgestel. Ja, en het was echt ontzettend interessant om te horen hoe die mensen elkaar hebben ondersteund en hoe die mensen elkaar overeind hebben gehouden. Ja. En ja, hun politieke ideeën toch hebben kunnen, laat ik zeggen, richting geven. Ja. En voor na de oorlog wellicht.
Misschien is het goed als ik daar nog even een klein stukje toelichting probeer te geven, voor zover ik het weet. In Sint-Michielsgestel was een klooster waar tijdens de oorlog een aantal mensen, niet de hele oorlog overigens, als gijzelaar hebben gezeten.
Ja,
dus die zaten extra onder een donkere wolk. Want er zijn ook een aantal mensen.
Meerdere mensen.
Uit de groep.
Dat hebben ze ook. Dat vertelden ze ook. Van de week zijn er 5 uitgekozen. En er was een of andere aanslag gepleegd. Ja. Er zijn er 5 uitgekozen. En die hebben ze dus niet meer teruggezien. Ja. En zo ging dat. En zij stonden eigenlijk zelf ook in de serie. Voor hetzelfde geld hadden zij ook uitgekozen geworden. Ja. En het leven gelaten.
Dus, ja, dat, wat mij bekend is dat.
En toch, wat mij dan opvalt, is de opgeluchtheid, de positiviteit die ze allemaal naar boven haalden. Ik denk dat dat een soort struggle for life was, om niet ten onder te gaan in depressie en ellende. Want ja, het was soms gewoon lachen. Dus het was echt lachen.
Het zijn net mensen, denk ik.
Het zijn net mensen. En zo hebben ze zich ook gedragen.
Ja,
en toen dacht ik van, ja, leuk is dat.
Goed om te zien.
Ja.
Wij zijn ook net mensen, dus ik denk dat het toch even tijd wordt weer voor een muziekje. Zit. Doe eens wat. je dan Supertramp dacht, dan zat je er niet ver naast. Want het is Roger Hodgson die met dat clubje Supertramp jarenlang triomfen heeft gevierd. En vanavond had hij het over Londen. En dat is natuurlijk best wel aardig. Londen was natuurlijk een soort van onze hoofdstad in de oorlog. Althans, voor sommige mensen. Onze hoofdstad, ja, voor mij. Peter, we waren er net gebleven bij de gewone man in de oorlog. En zijn uitkijk, zijn zorgen. Je vertelde net en passant, terwijl Roger stond te zingen, vertelde jij over een familielid. Zijn er nog meer van dat soort ontdekkingen die je gedaan hebt terwijl je bezig was met het dagboekenwerk?
Nou ja, niet in de zin zoals ik dat van mij... Nee, dat niet. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, en daar zal ongetwijfeld heel veel onderzoek naar gedaan worden, dat is de enorme diversiteit van mensen die bijvoorbeeld in Nederland zaten en door de distributie en de voedselschaarste steeds meer en meer in het gedrang kwamen, hongerleden, en steeds minder konden kopen voor het handjevol geld wat ze hadden. En als je dan sommige verhalen leest van mensen die zelf hebben opgeschreven door de tewerkstellingen in Duitsland. Hè, sommige mensen die ze te werk gesteld hebben daar ook een dagboek over geschreven. Er zijn erbij die hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Die zijn opgepropt in een veewagen naar Duitsland afgevoerd en moesten daar werken onder ernstige omstandigheden. Met een bizarre lieden die daar de scepters waaiden en ja, eigenlijk mensen min of meer geestelijk en lichamelijk mishandelden. Maar er zijn er evenzo een aantal die elke dag prima te eten hadden, goed werk, een prima onderkomen, gingen gewoon op de repenbaan uit. En toen dacht ik van, is het in vredesnaam mogelijk dat die verschillen er zijn? Die zaten dus in een hele goede sector in Duitsland. En Duitsland heeft jarenlang natuurlijk de halve wereld leeggestolen en daar zelf ten eigen faveuren de goede dingen mee gedaan. Want dat merk je dan ook als je de mensen hoort praten. Dan denk ik van zo, het zal je maar overkomen. En dan hadden ze alleen maar zorg hoe het met hun familie thuis was. En dan kwam er eens in de twee maanden wel een keer per ongeluk een brief door. Ja. En dan hoorden ze dus hoe vreselijk het eigenlijk was. En ze konden niet naar huis. Zij hadden het heel goed. En hun familie verrekte van de armoede of van de honger. En dat soort tegenstellingen, ja, die lees ik dus ook. En ja, ik zeg al, dat hoort bij mijn fascinering voor het werk wat ik aan het doen ben. Ja. Ik heb er zo ongelooflijk veel van geleerd. En ik heb laatst ook tegen iemand verteld. Ik zeg, heb je de film The Bridge on the River Kwai wel eens gezien? Ja, inderdaad. Met die Japanners en die Engelsen die daar die brug hebben moeten maken. Barre omstandigheden. En ik zeg, nou, ik heb nu net een dagboek afgesloten van een marinier, een Nederlandse marinier, die in Nederlands-Indië in aanraking kwam met de Japanse overheersing. Hij kwam in een Japans krijgsgevangenkamp terecht en is linea recta op transport gesteld naar Burma om daar aan de Burma-spoorweg te werken. Nou, we hebben de verhalen van Wim Kan ooit mogen vernemen. Mm-hmm. Die heeft daar met hart en ziel keihard over gesproken.
Toch even ter illustratie of ter verduidelijking. Burma ligt in Zuidoost-Azië.
Ja,
klopt. Aan de andere kant van de wereld.
Ja.
Vlak naast. Maar in de buurt van de Nederlandse kolonie, het land wat we nu Indonesië noemen.
Ja, de gordel van Smaragd.
Precies. Maar daarom liepen daar behoorlijk veel Nederlanders rond.
Ja.
En die hebben zich dan ook
De Japanners hebben de Engelsen en de Nederlanders daar als krijgsgevangenen aan die Burma-spoorweg laten werken. En ja, sommige van de Japanners, dat schrijft dan die marinier. Hij zegt, er zijn Japanners bij geweest, die hadden het ontzettend goed met ons. Hij zegt, niet omdat ze ons zo aardig vonden, maar als wij goed behandeld werden, werkten wij twee keer zo hard en gingen er veel minder mensen dood. Hij zegt, en er waren er ook bij, die waren zo, ze zeiden van, hoeveel er doodgaan maakt niet uit, we hebben er zoveel anderen weer voor in de plaats. En dat was de grote diversiteit in angst en werken van de mensen die daar hebben gewerkt. En die marinier die heeft dat ook heel minutieus opgeschreven, hoe die Burma-spoorweg onder barre omstandigheden, onder elke biels een dode. En dat is letterlijk zo hoe dat tot stand is gekomen. Dat is een verbijsterend dagboek, vond ik het. Dus
wanneer je nou wanneer je nou kijkt. Jij noemde net, er is een enorme groep vrijwilligers, vind ik, bezig om dit uit te werken. Om dit beschikbaar te maken, digitaal. Iemand die nou thuis, neem ik aan, naar ons verhaal heeft zitten luisteren. En nieuwsgierig is geworden. Kan die daar... hij zal zich aan kunnen melden als vrijwilliger, neem ik aan. Als hij kan lezen en schrijven en een computer kan bedienen. Maar iemand die gewoon kennis wil nemen, die het in wil kijken, die het wil lezen. Is dat mogelijk?
Ja, dat kun je aanvragen bij het NIOT. Als je dus aangeeft waarvoor je die informatie wil hebben, dan kun je bij het NIOT daarnaar vragen. En sommige dagboeken die zijn vrij toegankelijk en andere dagboeken zijn maar beperkt toegankelijk. Daar moet je dus echt toestemming van de directeur van het NIOT voor hebben. Daar moet je formulieren voor invullen om dat te doen, omdat de inhoud daarvan dermate... laat ik zeggen, moeizaam is en lastig is dat je dat echt helemaal moet kunnen motiveren waarom je dat gebruikt. Maar heel veel van de dagboeken die worden ook gebruikt door mensen die boeken schrijven of wat is, of familie die willen weten wat er met hun familielid is gebeurd. Ja. Dus dat en daar zijn die dingen dan voor. Maar nogmaals, over de exacte inhoudelijkheid van wie daar toestemming voor hebben en hoe dat gaat. Ja, daar kan ik betrekkelijk weinig over zeggen. Want het NIOT heeft daar hele strakke regels voor. En die zijn bij mij niet allemaal minutieus bekend. Nee. Ik ben slechts een eenvoudig figuur die de dagboeken digitaliseert.
Ja, doe maar bescheiden, ja.
Ja.
Maar het is zoiets als www.niot.nl en dan aan het zoeken gaan.
Ja, dan kun je dus kun je dat aanvragen. Ja, dus dat... En zo werkt dat dus. En, ik ben nu met een dagboek bezig. Daar ben ik net mee begonnen. Ik heb 18 pagina's heb ik gemaakt. Mm-hmm. En dat is geschreven door de vrouw van een van de adjudanten van de laatste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Die heeft alles beschreven wat er op buitenzorg, het grote paleis, het gouvernementeel paleis, plaatsvond. Hoe de feesten waren. En wat ik ben dus nog in de vrije tijd. De oorlog was nog niet begonnen in Nederlands-Indië. Dat is pas in 1942 begonnen.
Ja.
En Charles van Starkenborgh-Stachouwer, dat was de laatste gouverneur-generaal. Die heeft daar als de grote belangrijke man. Heeft hij daar zijn werk gedaan. En zij heeft dat allemaal opgeschreven. Hoe ze dat ervaren heeft. En hoe dat allemaal ging. En wat heel leuk was eigenlijk. Het grote dagboek waar ik het straks over had. Mm-hmm. Van meer dan 1000 pagina's. Daar was ook een gedeelte uit Londen. Dat koningin Wilhelmina een aantal ministers naar Nederlands-Indië heeft gestuurd in die tijd, in 1942, om te kijken, of in 1941, om te kijken hoe Nederlands-Indië erbij zat. En dat was minister van Kleffens en minister van Kleef. En die zijn daar naartoe gegaan. En het leuke was dat het dagboek wat ik nou aan het digitaliseren ben, daar kwam de vrouw van die adjudant, vertelde van, wij krijgen binnenkort bezoek van twee ministers uit Nederland, van Kleffens en van Kleef.
Ja.
En daar heeft zij alles over beschreven, hoe die twee ministers daar hebben gebivakkeerd, hoe ze gelogeerd hebben in het paleis. Wat ik heel pikant vond, en dat durf ik rustig te zeggen, hoe zij over minister Kleffens dacht. Ze zegt, ik heb nog nooit een lelijker man gezien dan minister van Kleffens. Maar, zei ze erbij, ik heb ook nog nooit een imponerender persoonlijkheid getroffen als minister van Kleffens. Dus hij is omgekeerd evenredig aan zijn lelijkheid. Dat vond ik werkelijk heel erg leuk. Dus, maar zij heeft daar dus heel uitgebreid beschreven. En ik heb natuurlijk al wel vast even in mijn bladen, ik kan ze natuurlijk doorscrollen om even te kijken hoe dat zich allemaal. Ja. Dus de gouverneur-generaal, die wordt natuurlijk ook gevangen gezet. En daar ben ik dus nog allemaal niet. Ik ben nu nog in het vrije veld van buitenzorg.
Ja, maar dat is ook weer een kwestie. Jij hebt het perspectief dat je terug kan kijken.
Ja.
En jij snapt waar ze naartoe onderweg zijn.
En pech is voor NIOT. Ik heb een razend goed geheugen. Als ik eenmaal een boek in mijn hoofd heb, gaat die er ook niet meer uit. Dus dat zou ik zo over kunnen schrijven, bij wijze van spreken. Ja.
Klinkt heel dreigend eigenlijk.
Ja, nou, het is niet zo bedoeld hoor. Want ik maak daar geen misbruik van. Beslist niet.
Nee, maar goed, dat is goed dat je toelicht voor alle duidelijkheid.
Ja.
Ik denk dat we toch moeten erkennen dat de klok naar achter loopt. Dus dat het einde nabij komt. Ik wil toch de eigenheid van ons programma getrouw nog wat muziek laten horen. Dus dat gaan we doen. Ja, is eigenlijk wel jammer. Maar goed. Ik zie net wat we krijgen. En dat is... Nou, dat is level of concern. Hè? Dus de mate van bezorgdheid. Nou, die was denk ik in 1941 was die er best al. Ja. Dus wat dat betreft kunnen we dan toch zeggen, het slaat ergens op. Peter, hartelijk dank voor je moeite, voor je boeiende verhaal. Ik was bijna geen interviewer meer, maar ik hing aan je lippen. Dus ik heb het al gezegd, hè, geen woord te veel in je voorbereiding, in je aankondiging. Ik zou bijna zeggen, we moeten eens kijken wat we er nog verder mee kunnen. Dus daar gaan we over nadenken. Hartelijk dank voor je komst nogmaals, dat je ons wilde vertellen. En ik zou zeggen, mensen die geboeid zijn geraakt, stuur desnoods gewoon even een mailtje aan de lokale omroep. Zorgen wij ervoor dat dat op de juiste plaats terechtkomt. En wat ons betreft, dank voor het luisteren. Oh nee, we zijn nog niet zo ver, hè? Nee, dat gaan we straks doen. Goed, nou, Level of Concern, 21 Pilot. Daar word ik bezorgd van. Inderdaad, trouwens. Ja, Level of Concern, de mate van bezorgdheid. 21 Pilots, als die zich tegelijkertijd met de navigatie bezighouden, dan lijkt me dat een recept voor gevaar, voor enge dingen. Nou, enge dingen genoeg vanavond, dus we sluiten af met de vrolijke noot. Royce Cop Forever. Dit was Radio 6 voor 15 juli 2020. Over een onbekende periode zijn we er weer. Misschien volgende week, misschien over 3 weken, je weet het niet. Blijf luisteren, dan wordt het vast gezellig. Zometeen na 8 kun je luisteren naar de herhaling van Popshop. En dat is een kunstige herhaling. Het is allemaal precies zoals afgelopen vrijdag. Dus maak het mee, beleef het. Blijf erbij. Wat mij betreft, het was gezellig. Dus doen we nog eens. Tot ziens. Dag.